Goedemorgen. Het blijft een beetje stil. Jullie zijn er nog wel. Ik wil eerst eventjes... Ik vind, je kunt op zo'n zondag niet zomaar aan een preek beginnen als er zoveel aan de hand is om je heen in de wereld. Ik weet niet of jullie dat allemaal op je app ook volgen, maar ik heb dan van die meldingen van nu.nl en andere nieuwssites en er komt achter elkaar ting, ting en alleen maar ernstige toestanden. Ik lag gisteravond, ik neem altijd tijd uitgebreid om te bidden voordat ik ga slapen, want dan kan ik al die dingen kwijt bij de Heer en dan slaap ik beter, heb ik de indruk. Maar ik dacht, Heer, hoe moet je nou voor dingen als zoiets in Israël bidden? En overigens wil ik je ook vragen om niet te vergeten dat er net een aardbeving in Afghanistan geweest is waar in één keer 2000 mensen omgekomen zijn. Het is ook soort... Ja, dat is heel raar hoe de dingen zich dan verhouden in het nieuws. Het een overschaduwt het ander helemaal, terwijl daar eigenlijk ook een afschuwelijke ramp aan het is voltrokken. Dus er is veel om voor te bidden. Maar ik dacht op een gegeven moment van, ja, hoe moet je nou bidden voor dat soort dingen? En ik vind het altijd fijn om dan, als ik aanknopingspunten heb van mensen die ik ken, die daar werken, of die, die iets concreets kunnen betekenen, om die mensen vooral te zegenen. En ik dacht, als het gaat over de situatie in Israël, wil ik je eigenlijk even heel kort vertellen over een organisatie die daar werkt. Die heb ik wel eens eerder genoemd, maar dan heb je iets om concreet voor te bidden. En dat zijn twee namen, die zou ik noteren als ik jou was of in je hoofd prenten. De organisatie heet Musalaha. Je schrijft het volgens mij M-U-S-A-L-A-H. A misschien nog, ik weet niet precies, maar... En de betekenis van het woord is verzoening. En de leider van die organisatie heet Salim Munayer. En Salim is een Palestijnse Israëli. Dus hij heeft een Israëlisch paspoort, maar hij is een Palestijn van geboorte en hij is christen. Dus hij is in de ogen van iedereen fout. Voor de Palestijnen heeft hij het verkeerde geloof en het verkeerde paspoort. Voor de Joden is hij een Palestijn, dus hij heeft verkeerde huidskleur, bloed enzovoort. En het verkeerde geloof. Dus hij zit eigenlijk in een kloof midden tussen die spanning. En ik heb een paar keer mogen interviewen in het verleden toen ik nog bij de EO werkte. En hij zei, ik kan eigenlijk me vaak goed voorstellen dat er spanning is tussen deze twee volken. Want bijna iedereen heeft wel iets in zijn geschiedenis of zijn familiegeschiedenis waar iemand geleden heeft onder de terreur van de ander. Maar hij zegt, christenen hebben geen excuus. Want in Christus is er verzoening, is de muur weggenomen. Dus hij zegt, mijn levenswerk is om Joodse christenen, dus Messias belijdende Joden, en Palestijnse christenen bij elkaar te brengen en hen te leren wat het is om met elkaar als broers en zussen te leven en verzoening te vinden. En dat doet hij door jonge Palestijnen en jonge Joodse mensen mee te nemen op reis. De reis die Abraham in de richting van het beloofde land reist. Want dat is de gezamenlijke voorvader. Hè? Daarna krijg je Isaac en Ismaël. En daar staat hij vaak op drie plekken, bij drie dingen stil. Wie is eigenlijk rechter tussen ons? Ga je zelf het recht in eigen handen nemen? Oog om oog, tand om tand doen? Of zoals Jezus, zoals de Bijbel ons oproept, breng het bij de Vader. Want hij zegt, mij komt de wraak toe en de vergelding. Dus laat plaats voor de toorn. En breng je het bij Jezus, die alle oordeel in handen heeft gekregen. En het tweede wat hij dan doet, is dat hij zegt, wie is je advocaat? Want je hebt zelf een verhaal, je hebt pijn, je hebt verdriet, je hebt boosheid. Waar ga je daarmee naartoe? En dan leidt hij ze naar... Jezus die mens geworden is en die weet wat het is, wat wij allemaal voelen en meemaken en waar ons hart over huilt. En vervolgens leidt hij ze naar die tekst, als het de derde stap, die het moeilijkste is. Als je vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Dus om elkaar dan te gaan dienen en elkaar te gaan liefhebben zoals Jezus de ander lief heeft en Jezus jou ook lief heeft gehad. Nou, het zijn hele indrukwekkende verhalen als je dat hoort van de deelnemers, hoe ze echt heel veel emoties door dat proces heen gaan en komen tot vergeving en verzoening en overgave. Nou, ik denk zo'n organisatie en die principes die bieden hoop in zo'n setting daar. Dus waar ik je eigenlijk toe wil aanmoedigen is om voor Moesalaga en voor Salim en zijn mensen te bidden. Dan heb je iets concreets. En ik bid eigenlijk heel fantastisch. Ik hou van fantastische gebeden. van hoopvolle gebeden. Ik bid eigenlijk dat in deze tijd die mensen verhoogd worden tot een plaats waar ze zelf niet van hadden durven dromen. Zelfs als bemiddelaars om tussen mensen verzoening te helpen brengen. En ze de weg te leiden, te wijzen naar vergeving en naar overgave aan God die het oordeel in handen heeft. Nou, het spannende daarbij is natuurlijk wel dat zij het in principe doen voor christenen. Daar zitten de uitgangspunten van de Bijbel. Tegelijkertijd, Salim die kent de Koran ook voldoende om te weten hoe die mensen uit de islam kan helpen om te snappen dat het oordeel in handen van Allah is en niet van ons. Maar bid voor ze. Dat daar op een of andere manier een weg gevonden zal worden om dat deze periode ten goede toch iets ten goede zal keren. Maar dat is ter inleiding. Waar ik met jullie over wilde praten is een stukje uit Marcus, wat ik in ga leiden met een stukje uit Handelingen. Ik kom zo meteen met je bij Marcus 2, vers 1 tot 12. Maar ik wil even beginnen bij Handelingen 22. Vorige keer heb ik met jullie gekeken naar het verhaal van Ananias, de Ananias uit Damascus. Het verhaal van eigenlijk Paulus, Saulus, zijn bekering. Hoe die op weg naar Damascus was en met brieven onderweg was om de christenen daar te arresteren en uit te leveren aan de Joodse leiders. En Paulus, dat verhaal in Handelingen in het begin, dat wordt verteld door Lucas die het heeft van getuigen. Lucas heeft het boek Handelingen geschreven. In Handelingen 22 vertelt Lucas het door de mond van Paulus zelf heen. Als Paulus gearresteerd is in Jeruzalem, op verdenking dat hij een heiden in de tempel heeft gebracht, wat helemaal niet waar is, maar goed. Men is nog steeds boos dat hij zich bekeerd heeft tot die weg. En dan wordt Paulus uitgeleverd aan de Romeinse overheerser. En op een gegeven moment, dan vlak voordat hij de kazerne ingetransporteerd wordt, vraagt hij aan de centurion die het peloton leidt, mag ik even wat zeggen? En die man die schrikt, want hij denkt van verrek, die spreekt mijn taal ook nog. Het is toch iemand anders dan ik dacht. En dan krijgt hij de ruimte en dan vertelt hij zijn eigen verhaal. Ga ik heel even voorlezen en dan gaat het om het laatste vers wat ik voorlees. Maar dan ben je weer helemaal in het verhaal. Paulus vertelt dit, en ik begin er middenin. Onderweg, niet ver van Damascus, gebeurde er tegen het middaguur iets onverwachts. Ik lees het voor uit de NBV 21 trouwens. Vanaf vers 6. Opeens werd ik omstraald door een fel licht uit de hemel. Ik viel op de grond en hoorde een stem die tegen me zei, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ik vroeg, wie bent u hier? En de Heer antwoordde, ik ben Jezus van Nazareth, die jij vervolgt. De mensen die bij me waren zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van hem die tegen me sprak. En ik vroeg, wat moet ik doen, Heer? De Heer zei tegen mij, sta op, ga naar Damascus. Daar krijg je precies te horen er staat een hele rare zin. Er staat bij mij tussen. Wat je die niet om zijn buik te. Het staat er tussen gekopieerd. Geen idee hoe dat kan. Daar krijg je precies te horen wat je opdracht is. Omdat het straalende licht me blind gemaakt had, namen mijn reisgenoten me bij de hand en brachten me zo naar Damascus. Daar kwam een zekere Ananias naar me toe. Een vroom en wetsgetrouw man die bij alle Joodse inwoners van de stad in hoog aanzien stond. Hij ging voor me staan en zei, Saul, broeder, open je ogen. En op datzelfde ogenblik kon ik hem zien. En hij zei, God, de God van onze voorouders heeft jou uitgekozen om zijn wil te leren kennen, om de rechtvaardige te zien en hem te horen spreken, want je zult zijn getuige zijn en aan alle mensen verkondigen wat je gezien en gehoord hebt. Wat aarzel je nog? Sta op, laat je dopen en je zonde wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept. Nou, op dat laatste zinnetje wil ik even ingaan. Sta op, wat aarzel je nog? Sta op, laat je dopen en je zonde wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept. Nou, Paulus' leven met Jezus begon met twee essentiële zaken. En je zou misschien mogen zeggen dat dat een standaard begin is voor het leven met Jezus. Er is allereerst een ontmoeting met Jezus. En in Paulus' geval kun je dat ook wel een power encounter noemen. Die ontmoeting is explosief. Paulus wordt er door van zijn paard van zijn ezelpaard, wat het ook is geweest, van zijn rijdier afgeslagen. En daarmee wordt hij ook, zijn voetstuk afgeworpen. Hij stond op een fundament, wist zeker dat hij gelijk had. Hij kende de wet, hij wist wat hij doen moest. Hij had een heilige opdracht, dat wist hij zeker. Dit was van God. En dan is er een ontmoeting met de kracht van God die hem totaal ondersteboven kegelt. Er klopt niets van wat hij dacht. Het was bijna 100% omgekeerd. Degene die dacht dat een ketterij was en dat een abominatie, hoe noem je dat in het Nederlands, een verschrikking was voor God, dat blijkt de Messias te zijn, de Zoon van God. En hij zat er totaal naast. En dan denk ik van, oké, dat is denk ik wel de start voor elk christenleven. Ergens komt er een punt waarop je begrijpt, mag begrijpen, moet begrijpen. Als ik doorga op de weg in mijn eentje, dan zit ik er helemaal naast. Zolang ik zelf op dat voetstuk ga staan, zolang ik denk dat ik mijn eigen fundament ben, dan zit ik er helemaal naast wat betreft het leven. Dat gaat niet werken, niet kloppen. Dat gaat het voor God niet redden. Dat houdt geen stand. Dat is niet de weg. En dan is er vervolgens als bewijs, als fysiek teken voor Paulus, die blindheid, denk ik. Paulus die voor zover hij dacht dat hij ziende was, nu letterlijk en figuurlijk het niet meer ziet. Het niet meer weet. De weg helemaal kwijt is. En 3 dagen lang is hij dan blind. En dan komt Ananias. En dan is er het eerste wat Ananias doet, is dat hij Paulus de handen oplegt. Staat er in het eerste gedeelte van Handelingen waar dit verhaal beschreven wordt. En in dit geval Paulus zelf zegt, hij zei het. En ik kon weer zien. Nou, dat is denk ik een enorm teken, wat hoort ook bij dat begin van de weg met Jezus. Paulus, hoe kan je Paulus beter duidelijk maken dat wat Jezus betreft hij vergeven wordt? Degene die hij vervolgd heeft, die zelf heeft hem blind gemaakt, dat licht van diegene heeft hem blind gemaakt. En ik denk dat Paulus heeft moeten denken, al die tijd dat hij daarover aan het vasten was, van ja, dit is mijn verdiende loon, dat ik de rest van mijn leven tastend door het leven moet gaan, dat ik hulp nodig heb bij alles wat ik doe, omdat ik blind ben geworden, ik zie het niet meer. Het is een levend getuigenis van mijn dwaling, van mijn schuld. En binnen 3 dagen zegt degene die hij vervolgd had, waardoor die blind is geworden, wordt ziende. En hij wordt ziende. Het wonder van vergeving vindt plaats. Letterlijk en figuurlijk. Of figuurlijk. Je kunt zeggen letterlijk en letterlijk. 2 dimensies. Fysiek en in de geest. Nou, ik denk dat dat voor Paulus een enorme... wat had hij verwacht na die 3 dagen? Dit denk ik zeker niet. Dat kan ik me niet voorstellen. Dat hij dat had verwacht. Dat God zo naar hem toe zou komen. Maar dan krijg je het tweede essentiële ding aan het begin van zijn weg. En dat is dat hij de opdracht krijgt van Ananias, voordat hij wat ook doet, wat aarzel je nog, sta op, laat je dopen voor de afwassing van je zonde, onder aanroeping van zijn naam. En daar wil ik even met je over praten. Want waar haalt Ananias dat vandaan? Is dat iets wat hij bedacht ter plekke, dat wel een goed idee was om Paulus dat te laten doen? Of... En waar komt die formulering vandaan? Laat je dopen voor de afwassing van je zonde, onder aanroeping van de naam van Jezus. Nou, even een klein beetje geschiedenis. De doop die is niet nieuw op het moment dat het Nieuwe Testament begint. Je ziet dat het Nieuwe Testament begint met Johannes de doper, de neef van Jezus, die bezig is met het verkondigen dat mensen zich moeten bekeren. En als teken van die keuze die mensen maken, dan doopt die mensen. Nou, Johannes die deed daar iets wat de fariseeën en schriftgeleerden ook al deden. Jezus heeft het op een gegeven moment ook over, dat hij boos is op de fariseeën en de schriftgeleerden, dat hij zegt, jullie reizen stad en land af om 1 bekering te maken en dan maak je hem nog erger dan jullie zelf. Dat is een beetje geparafraseerd wat Jezus zegt. Nou, dat bekeren, dat wat de fariseeën probeerden te doen, dat was heidenen tot het Joodse geloof bekeren. Tot kinderen van Abraham willen maken. En als iemand dat wilde, dan werd hij wat men noemt een bijwoner of een proseliet. Dat woord heb je misschien wel eens van gehoord. En mannen die zich dan bekeerden, als ze heidenen waren zoals ik, dan moesten ze zich laten besnijden en daarna werden ze gedoopt. En als een vrouw zich bekeerde, dan moest zij gedoopt worden. Dus de doop in die zin was bekend. Als een teken van het afwassen van de onreinheid van je afkomst, van je heiden zijn. En als een schoonwassen van datgene wat achter je ligt. En om nu als een schoongewassen iemand deel te kunnen zijn van het uitverkoren volk van God. Johannes die gebruikt dat teken en die zegt bekeer u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. En dan komen de farizeeën. En de farizeeën die zijn heel erg onthutst over wat Johannes aan het doen is. Niet over het feit dat hij Romeinen doopte of dat hij andere heidenen doopte, maar over het feit dat hij Joden aan het dopen was. Want Joden zijn al besneden, die zijn van nature, die zijn door een bloedlijn al deel van datgene wat zij als het koninkrijk van God beschouwden. Maar Johannes die zegt, nee, maar jullie hebben het helemaal fout, want het gaat helemaal niet over of je deel bent door je bloedlijn of wat dan ook van Gods volk. God is in staat om uit deze stenen kinderen van Abraham te maken. Je hebt het helemaal verkeerd. Jeremia zegt op een gegeven moment, besnijd de voorhuid van je hart. Daar gaat het over. Bekeer je, kom tevoorschijn. Wees eerlijk over wie je bent en bekeer je van je zonde. Van je onreinheid, van al datgene wat niet klopt in je leven en van je ongehoorzaamheid aan je schepper. En hij zegt, daarom hebben we allemaal bekering nodig. Hebben jullie allemaal vergeving nodig? Allemaal nodig dat je gedoopt wordt. En dat is dus waar de gewoonte vandaan komt die Ananias op Paulus toepast. Bekeer je voor de afwassing van je zonde. Alleen zegt Ananias er iets heel belangrijks bij, onder aanroeping van zijn naam. En daar gaat het om, als het, we kijken naar Marcus 2 vers 1 tot 12. Dat is een lange inleiding, maar dit is een stukje waar ik even met jullie bij naar wil kijken. Want hoezo onder aanroeping van zijn naam? Als het al gewoonte was in het Oude Testament om mensen te dopen, waarom dan nu ineens dit? Wat verandert er dan? Nou, Marcus 2 vers 1 tot 12 staat dit. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Dus het verhaal, vanaf vers 5, sorry. Dus het verhaal van die vrienden die aan een touw door het dak hun verlamde vriend naar beneden laten zakken als Jezus daar in de stad is. En het een enorme file voor de deur. Dus ze kunnen niet bij hem komen, doen ze het op die manier. En als Jezus dan die jongen ziet, dan zegt hij dus dat. Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf, hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Daar gaat het om. Dit zinnetje, daar gaat het om. Wie kan zonde vergeven? Waar haalt Ananias het vandaan? Onder aanroeping van zijn naam, de afwassing van je zonde. Wie zegt dat? Wie kan dat? God alleen kan dat, vonden de farizeeën. Jezus wist meteen wat ze dachten en dus zei hij, waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker? Tegen een verlamde zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of sta op, pak uw mat op en loop. Nou, wat vinden jullie? Wat is gemakkelijk? Ja, vind je? Dat is een hoge prijs, hoor. Het is een beetje een onmogelijke vraag, eigenlijk, wat Jezus hier zegt. Het is allebei, wie kan dat? Wie zou kunnen zeggen tegen een verlamde, neem je mat op, sta op en loop? Wie kan dat? Kunnen mensen dat? Wat is uw antwoord op die vraag? Luid en duidelijk. Nee, dat kunnen mensen niet. Zelfs de medische wetenschap moet daar een heleboel dingen voor doen om een verlamde, als het al zou kunnen, zo ver te krijgen dat hij kan opstaan, zijn mat op kan nemen en kan lopen. De enige die dat kan, is God zelf. Toch? En wie kan er alleen maar vergeven volgens de farizeeën? God zelf. Wat doet Jezus dus op het moment dat hij tegen de verlamde dit zegt? Sta op. Ik zal u laten zien dat de mensen zo'n volmacht heeft om op aarde zonde te vergeven. Toen zei hij tegen de Vlaamder, ik zeg u, sta op, pak uw mat en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn mat op en ging weg. Alle mensen zagen het en ze stonden versteld en ze loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zei ze. Dus het is een ongelooflijk belangrijk moment. Want wat zegt Jezus hier? Wat laat Jezus hier zien? Degene die iemand kan genezen op deze manier, dat is alleen maar God zelf. Als ik dus nu zeg, sta op, neem uw mat op en ga naar huis. Wat zegt dat over mij? Ik ben God, ik ben de Messias. En wat zegt dat dus over het zonde vergeven? Ik mag zonde vergeven. Later in een andere evangelie staat in Johannes 5 vers 22, zegt Jezus, want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. Jezus geeft dus heel duidelijk aan met dit wonder, die autoriteit die is mij van de Vader gegeven. Ik ben de Zoon van de Vader. Ik ben de Messias, de Mensenzoon. Ik ben degene die gezonden is om dit evangelie te verkondigen. Vandaar dat Ananias, de volgeling van die Jezus, in dat de verkondiging van het evangelie het heeft over laat je dopen onder afwassing van, voor de afwassing van je zonde, onder aanroepen van zijn naam. Want hij is degene die het oordeel van de Vader in handen gekregen heeft. En dat heeft hij bewezen tijdens zijn leven, keer op keer op keer op keer op keer. Elke keer als hij deed wat God alleen kan doen, bewees hij daarmee, liet hij daarmee zien, hij is de Zoon van de levende God. Nou, vervolgens zou je kunnen zeggen, oké, wat is die, moet die doop dan nog zo nodig? Is niet het aanroepen van zijn naam genoeg? Paulus, er zijn twee hele mooie tekstgedeelten die belangrijk zijn om te noemen hierin. In de brief wordt op een gegeven moment gezegd, wie met zijn hart gelooft en met zijn mond beleidt, zal behouden worden. Dus daar begint het. Geloven, de overtuiging van je hart. En dat niet stiekem van binnen voor je houden, maar met je mond beleiden tegenover God en tegenover de mensen. Daar zit behoudenis. Maar in Markus 16, vers 16 is Jezus zelf aan het woord. En dan zegt hij, wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. En nou is er discussie over dit tekstgedeelte. Markus 16, het laatste gedeelte, als je de MBV 21 leest, dan zie je dat er tussen haakjes staat. Wat dat betekent is dat het niet in alle kopieën van het evangelie teruggevonden is. Dus zeggen sommige historici, dat is later door de discipelen of door de kopiisten, wie het ook waren, toegevoegd. Tegelijkertijd zeggen wij, zeg ik, heeft de kerk van de eeuwen het herkend als een stukje wat deel hoort te zijn van de kanon, de overlevering van de boeken die de Bijbel uitmaken. Eigenlijk heeft het altijd in de Bijbel gestaan. En zelfs waar men erachter kwam, het komt niet in een aantal oude kopieën komt dat stukje niet voor, heeft men gezegd, dat betekent niet dat we het niet origineel achten. En we aanvaarden dat als woorden die horen bij het evangelie. Dus daar haalt Ananias die gewoonte vandaan. En je ziet ook dat alle discipelen dat doen. Als Petrus naar de hoofdman Cornelius toe gaat, omdat de Heilige Geest heel duidelijk heeft laten zien dat hij daar naartoe moet, dan valt de Heilige Geest op die familie en al die huisgenoten van Cornelius waar hij is en het evangelie vertelt. En dat eerste wat hij zegt van oké, wie kan het water weren om deze mensen te dopen? Nu ze zelf ook door de Heilige Geest gezegend zijn, zoals wij dat waren. Dat is de eerste stap die hij doet. Er is een power encounter. Oké, dan is de eerste stap, laat je dopen. Onder belijdenis van zijn naam. Voor de afwassing van je zonde. Dat is dus een belangrijk stukje om je te realiseren als het gaat om het evangelie. En daarbij is het denk ik heel belangrijk. Als het gaat over jouw verkondiging. Het begin van de weg waar je mensen op mag leiden heeft daarmee te maken. En ik zelf ben niet meteen gedoopt toen ik begon aan die weg. Ik ben christelijk opgevoed, ben als kind in de kerk van mijn ouders besprenkeld. Met die, wat ook de doop daar genoemd werd. Maar dat was, zeiden mijn ouders ook, en zeggen de belijdenisgeschriften van die kerk ook, een gebed van mijn ouders voor mij. Waar God genadig was geweest voor mij, of voor hen, baden zij dat God ook zichzelf aan mij zou openbaren. En dat is gebeurd toen ik een tiener was. Toen kwam ik bij Youth for Christ terecht. En hoewel ik al die tijd elke zondag in de kerk, bijna elke zondag in de kerk zat, het kwartje was niet gevallen. Ik had geen idee waar het precies over moest gaan. Anders dan liedjes zingen, pepermuntjes eten en je gedragen. Ook in de kindernevendienst. En op een gegeven moment bij Youth for Christ leerde ik het evangelie eigenlijk echt kennen. En kwam dat punt waarop er zo'n ontmoeting met God kwam. Waarop ik besefte, hey, ik heb ook een keuze te maken. Het was allemaal niet zo dramatisch qua power encounter als dat Paulus meemaakte. Maar ik realiseerde me wel, er is een keuze te maken. Alleen niemand vertelde mij wat Ananias aan Paulus vertelde. Wat treuzel je nog? Sta op, laat je dopen voor afwassing van je zonde en onder aanroeping van zijn naam. Dat kwam een paar jaar later. En ik weet nog dat ik toen ik had heel veel vragen. Hoe zit dat dan? Wat is dit dan precies? Moet dit dan? Op een gegeven moment was er in die doopcursus die ik daar volgde, iemand die de tekst aanhaalde van Jezus die zichzelf laat dopen. En daarmee stond ik schaakmat. Omdat ik ineens dacht van wacht even. Johannes zegt ook tegen Jezus, hij is helemaal in de war. Hij zegt wacht even, als dopen is de afwassing van uw zonde, dan hoeft u zich toch niet te laten dopen. Maar dan zegt Jezus, nee, laat mij, is NBG-taal, daar ben ik mee opgevoed, laat mij thans geworden, want al dus betaamt het ons alle gerechtigheid van God te vervullen. Met andere woorden, in modern Nederlands, Jezus zegt, nee, Johannes, de doop gaat over meer dan alleen maar dat. Dit is een daad van gerechtigheid voor God. Met andere woorden, dit is recht voor God. Zo, dit is de rechte weg. Dit is wat God wil. En Paulus legt dat heel mooi later uit in het Nieuwe Testament. Als hij zegt van de doop is niet alleen maar een wasbeurt. Even ondergedompeld worden zodat je weer schoon bent van ongerechtigheid. Ook geestelijk. Maar het is ook een beeld van het watergraf. Je sterft aan jezelf. Paulus zegt met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Ik ben met hem begraven door mijn doop in zijn dood. En mag dan opstaan in een nieuw leven. En Jezus zegt, ook voor mij geldt dat waar ik nu begin aan mijn bediening, wil ik die weg gaan, dwars door het water heen, ondergedompeld worden en boven komen en dan die weg beginnen van openbare bediening. En ik realiseerde me toen, ik snap dat niet helemaal, maar als mijn Heer dat doet, dan kan ik niet anders of ik het snap, of ik het begrijp, of het op tijd of te laat is. Ik was al 4 jaar onderweg met Jezus, dan kan ik niet anders dan ook die weg gaan. Ik ga me laten dopen. En wat anderen er ook van vinden. Ik kan me niet anders dan me laten dopen. Want dit is de weg waarvan Jezus zegt, dat is de rechte weg. En ik ga achter mijn Heer aan. Toen ik in het doopvont stond, wij moesten daar van die prachtige aan elkaar genaaide lakens aan. Dat kan als je 2 gewoon 1-persoons lakens aan elkaar naait. Helemaal zo en dan onder open houden. En dan hier een gat knippen en hierheen en hierheen. En dan kregen we een touw omgebonden. En daaronder had je dan je zwembroek aan en een shirtje aan eventueel. En dan stapte hij in het water en dan werd het 1 grote ballon. Dus dan stond je eerst zo alles een beetje te fatsoeneren. Maar ja, daarna dan mochten wij zo gaan staan met de handen samen. En werd er voor je gebeden. En terwijl degene die me ging dopen voor mijn bad, zag ik voor het eerst van mijn leven een soort van beeld. Een visioenachtig iets. Ik zag, terwijl ik mijn ogen dicht had, zag ik van bovenaf zag ik een hele grote muur die zo liep over de aarde heen. En er zat een deur in. En ik zag een spoor van mijzelf. Dat ik door die deur heen gegaan was. En ik zag mezelf een eind voorbij die muur lopen. En ik realiseerde me meteen, ja, dat is die 4 jaar dat ik al onderweg ben. En aan die kant waar ik heen liep, daar was de horizon was licht en opgaande zon. Maar achter die muur, aan de andere kant, was het donker en was het niet best. En toen, op het moment dat ik dat zag en dit allemaal tot me doordrong, trokken ze me achterover. En zag ik dat in dat beeld, terwijl ik mijn ogen nog steeds dicht hield, zag ik die deur dichtgaan. En het drong tot me door dat de Heer zei, ik zei is altijd een beetje, maar het stond ineens in mijn verstand gegrift. Nu kan niemand die deur meer open doen, behalve jijzelf. Dus tenzij jij terugkeert en die deur open doet, kan van de andere kant niemand er meer bij. Je bent gekocht, betaald, verzegeld door mijn bloed, zei Jezus. En ja, ik denk, dat is ongelooflijk kostbaar voor me. Dat, om dat te hebben mogen meemaken, om daar op die manier te hebben mogen worden, een beetje rare zin, mezelf te hebben mogen identificeren met Jezus, die ook op die manier onderging, op die manier opstond. Maar dat ik daarmee niet alleen met zijn doop, maar ook met zijn lijden en sterven en met zijn dood en zijn opstanding geïdentificeerd mag worden. Ik ben gekocht, betaald, met Jezus ben ik gestorven en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft nu in mij, zei Paulus. Ik ben niet meer alleen. En voor zover ik nu in dit lichaam leef, leef ik door geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich van mij heeft overgegeven, zegt hij. Goed, daar komt het dus vandaan. Dat was het begin van de weg van Paulus, van zijn bediening. En dat is de uitnodiging voor ons allemaal, dat er zo'n ontmoeting is met Jezus. En de uitnodiging om niet te aarzelen, maar je te laten dopen voor de afwassing van je zonde onder aanroeping van zijn naam. En dat kan komende zondag. De laatste zondag van deze maand bedoel. Als je dat wilt, dan mag je je melden bij Marjan. En dan hebben we nog even een gesprekje en dan kunnen we je gewoon dopen. En we doen elke vijfde zondag doen we zo'n dienst, opdragen en dopen. Dus dan ben je welkom. Tot hier en niet verder. Anders wordt het te veel. Zullen we gaan staan?